Biohacking Talks met waarschijnlijk de allerbelangrijkste biohack die we in het totale universum kunnen bedenken. Eduard, waar gaan we het vandaag over hebben?
En waarschijnlijk de goedkoopste tool die je tot je beschikking hebt. Behalve vasten, denk ik dat ademhalen, als we het daar dan over hebben, Govert, een van de allerbelangrijkste en simpelste en goedkoopste tools die je kunt gebruiken om je leven aangenamer te maken.
Om je leven aangenamer te maken, ja. We gaan het vandaag niet over de technische en de ins en outs over hoe ademhaling en zuurstofuitwisseling dan wel niet werkt. We gaan het gewoon hebben over hoe wij het zelf gebruiken, wat voor coole dingen wij de afgelopen tijd en al jaren aan het doen zijn. Hoe we dat in de topsport hebben gebruikt, of hoe ik het in de topsport heb gebruikt en hoe Eduard het onder andere op zijn manier dan weer gebruikt. Ja. En wat de nieuwste, coolste en leukste biohacks op dit gebied zijn. Dus ja, Eduard, hoe ben jij in aanraking gekomen met ademhalingstechnieken en dergelijke in de eerste plaats?
Nou, de allereerste aanraking, dat was ergens in 2007. Toen ik voor het eerst met Hartmouth in aanraking kwam. Dat was primair als doel om mijn angst- en paniekstoornis die ik toen had, om daarmee te dealen. En toen leerde ik dat het beïnvloeden van mijn heart rate variability, hartslagvariabiliteit door middel van ademhalingstechnieken, dat voor mij waanzinnig goed heeft gewerkt. Dus dat was mijn eerste aanraking met ademhaling. Vervolgens, toen ik in 2017, denk ik, mijn eerste Wim Hof workshop volgde, toen kwam ik in aanraking met de Wim Hof technieken. En dat had weer een hele andere toepassing. Dus zo is het bij mij ontstaan.
Ja. Nou ja, je hebt het ook inderdaad over Wim Hof ademhaling. Dat is exact eigenlijk ook hetzelfde waarmee ik er in aanraking kwam. Wanneer is het geweest? Ik denk zo'n 2010, 2011, toen Wim Hof echt nog een gekkie was. Ja. Toen deed hij al die workshops ook nog zelf. Nu doet hij volgens mij alleen maar nog maar Tony Robbins en Oprah Winfrey. Ja. Maar dus toen was ik gewoon bij hem in een workshop met 10 andere mensen. En toen was het voor. Het was namelijk dat toen wilde hij voor het eerst wilde hij dit gaan leren aan andere mensen. En ja. Toen zat daar ook een cardioloog en een psycholoog en noem het allemaal op. En ik was dan de topsporter die erbij zat. Daarna is hij met die Radboud Universiteit, heeft hij die mensen die daar ook in die groep zaten, heeft hij toen onderzocht. En daar is het uiteindelijk dat baanbrekende onderzoek uitgekomen. En ik heb daar toen niet aan meegedaan, want dat was gewoon niet te doen in combinatie met topsport. Dat je ingespoten moest worden met een ziekte en die noem het dan maar op. Ja. Maar zo ben ik in een aanraking meegekomen. En toen zag ik onder andere dat als ik die meditatie voor een wedstrijd deed, dat ik gewoon in de eerste 30 seconden van die wedstrijd gewoon veel meer power en inhoud had. En dus voordat je een wedstrijd doet, daarmee experimenteren kan, zou wel eens voor veel sporters iets kunnen zijn.
En doe je dan op zeg maar de 30 keer diepe ademhaling achter elkaar, een beetje het soort van hyperventileren, voordat jij een krachtsexplosie doet? Is dat?
Exact. Direct voor de start.
Dat is wel interessant. Ik heb nog nooit deze toepassing gehoord.
Ja. Dus ik denk ook, ik weet ook niet of hij ook onderzocht is, maar ik raad mensen aan om het thuis te gaan proberen.
Zou het kunnen verklaren?
Wel omdat je de zuurstof- en CO2-balans gaat veranderen. En wat ik dus merkte, ook als ik dit in trainingen ging doen, Kijk, de CO2, en daarom ging het vandaag niet over de technische inhoud hebben, maar zuurstof en CO2, die hebben ook te maken met de zuur-basenbalans in je lichaam. Dus of je, en sport heeft natuurlijk ook alles te maken met of je verzuurt. En een van de dingen die ik dus merkte, als ik heb dit ook nog in een kliniek in Zwitserland gedaan, waarbij we dan met extra zuurstof gingen trainen. Dat was daar ook een experiment. En toen gingen ze allerlei lactaten en dergelijke prikken tussen de dat je een intervaltraining doet. En tussen de intervals door gingen ze dan lactaat meten uit je oren, uit je bloed en uit je oorlelletje. En dan deden ze een experiment met van oké, nu krijg je zuurstof tijdens de inspanning en wat is dan je verzuring? Nu krijg je zuurstof tussen de inspanning, wat is dan je verzuring? En nu ga je de Wim Hof ademhaling doen tussen de inspanning en wat is dan je verzuring?
Oké.
En toen merkte ik dus dat de verzuurgraad ging heel erg omlaag als ik extra zuurstof nam. Tussen de intervals. Maar het ging nog harder omlaag, de verzuring, als ik die Wim Hof ademhaling deed tussen de intervals.
Oké, dat is interessant. Ja. En, ik zat ook te denken aan wat hij vaak vertelt. Ik weet niet of dat waar is, maar dat uiteindelijk na zo'n sessie je zuurstof in al je haarvaten van je lichaam dieper penetreert. Dat ook een gedachte is achter die hele ademhaling. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook misschien een positief effect kan hebben op een sportieve prestatie.
Ja, zeker, zeker, zeker. Dus dat is ook inderdaad wat duursport doet, is ervoor zorgen dat die haarvaatjes ook in de spieren, dat die steeds dat daar steeds meer van komen. En dat daar dus uiteindelijk meer bloed en uiteindelijk gaat het niet om bloed, maar het gaat om wat zit er in dat bloed. Ja, er zit zuurstof in dat bloed.
Ja.
Dus daar gaat het uiteindelijk om. En dat is inderdaad heel belangrijk voor een duursporter, maar ook voor je gezondheid. Want we zien gewoon dat zuurstof is gewoon niet alleen superhandig omdat we het nodig hebben om te kunnen overleven. Maar hoe meer zuurstof we hebben, hoe beter ongeveer alle processen gaan in ons lichaam, omdat de mitochondriën zijn uiteindelijk de celorganen die zuurstof gaan omzetten tot energie. Dus dan snap je wel dat je er baat bij hebt als die mitochondriën toegang hebben tot meer zuurstof.
Ja, interessant. Ik heb ik gebruik de Wim Hof methode of de Wim Hof ademhaling voordat ik 's ochtends in mijn ijsbad stap. En voor mij is het eigenlijk het primaire doel om mijn lichaam wakker te maken. Dus het is echt een activeringsinstrument voor mij. En ik zie dat er fantastische dingen gebeuren. Dus als ik een beetje met een brain fog uit mijn bed kom. En ik doe die intensieve ademhaling en ik doe 2 of 3 rondes, dan heeft dat echt leidt tot een echte verbetering in hoe ik me voel. En hoe je dat moet verklaren, ik weet het niet. Maar ik heb zo een veel betere dag als ik op die manier mijn dag begin, per definitie, dan zonder.
Ja, nou, een van de dingen die dus wel onderzocht zijn, is dat dus de adrenalinespiegel keihard stijgt.
Ja.
En dat de ontstekingswaardes dalen. Ja. En dat dus dat die ontstekingswaardes, die zijn weer funest voor je mitochondriën, of die ontstekingen. En dat je dus die ontstekingswaarden door middel van die ademhaling kan verlagen. Ja, dat heeft allerlei gezondheidsinvloeden. En daarom wordt het ook op best wel veel ziektes nu inmiddels onderzocht. Van nee, heeft die ademhaling specifiek,
ja,
maar ook andere ademhaling, bijvoorbeeld pranayama, wordt ook gewoon onderzocht in de wetenschap. Blijkt ook ontstekingen te kunnen verlagen. Ja. En het immuunsysteem te verbeteren.
Dames en heren, een korte onderbreking. Of misschien zelfs wel een cruciale interventie. Want hoe vaak heb je jezelf wel niet voorgenomen om je gezondheid dit jaar naar ongekende hoogtes te tillen, maar bleef het resultaat toch wat achter? Ja. Je voelt nog steeds een beetje die pijntjes, klachtjes of gebrek aan balans, energie, motivatie of focus op veel momenten. Nou, dan is het moment aangebroken voor Human Upgrade. En dit is het programma dat ik vroeger had willen hebben voor mezelf. En nu gaat het jouw biohacking wellicht naar nieuwe hoogte brengen. Dus we meten alles. Van je DNA, neurotransmitters tot je microbioom, aminozuren, ontstekingniveaus, methylering, vitamine, mineralen en zelfs zware metalen. Al jouw lichaamsdata wordt geanalyseerd, inclusief je slaap en je stresslevels. Je krijgt dan ook een Oura-ring. Je leert alle geheime trucjes van een Olympier, hoe je dus het maximale ook uit deze wearable haalt. En je ontvangt dan inzicht in al deze gegevens en wij stellen een volledig gepersonaliseerd advies op dat we samen met jou gaan uitvoeren. En daarom garanderen wij gewoon life-changing resultaten. Anders krijg je gewoon je geld terug. Waan jezelf een soort Brian Johnson, want we kunnen ook je biologische leeftijd voor en na checken. En dit zijn dezelfde testen overigens die ik heb uitgevoerd met de bekende Nederlanders op televisie. Dus in 3 maanden leer ik je precies wat je moet doen. En aan het einde van het traject heb je niet alleen enorme stappen gezet op het gebied van energie, focus en gezondheid en fitheid, maar weet je ook precies waar jouw zwakke punten liggen en welke stappen je nog verder moet zetten. Een mooi startpunt. En bovendien krijg je persoonlijk advies van mijzelf en vooraanstaande wetenschappers en experts. Dus last but not least, je hebt ook een nieuwe groep bondgenoten gemaakt. Want we doen dit samen met andere high-level performers en biohackers. Dus, als jij klaar bent voor next level biohacken en bereid bent te investeren in jezelf, want we voeren testen uit ter waarde van meer dan 1000 euro op je. Dus zet dan deze podcast even op pauze en ga direct naar humanupgrade.nl of kijk in de show notes en vraag nu een gesprek aan. Of misschien ken je wel iemand die dit nodig heeft. Al mijn vrienden en mijn ouders hebben het inmiddels ook gedaan. Dus stuur dit dan door. Maar wees er snel bij, want al bijna 200 mensen gingen je vol voor en vol is vol. Just do it, man. En je krijgt zelfs een gratis consult ter waarde van 125 euro. Als je nu informatie aanvraagt, dan gaan we samen met jou een plan maken. Dus klik op de link en dan nu snel terug naar de podcast.
Ja, wat ik zeg maar, waar ik verder ademhaling ook voor gebruik, is wanneer ik aan het golfen ben. En kijk, ik ben eigenlijk totaal ongeschikt voor golf. Want zodra ik een balletje zie, dan wil mijn lichaam alleen maar zo hard mogelijk tegen dat balletje aanrammen. Ik vind het waanzinnig moeilijk uit mijn systeem te krijgen. Ik weet niet of dat komt omdat ik vroeger gehockeyd heb. En bij hockey was het gewoon heel prettig om zo hard mogelijk tegen dat balletje aan te kunnen rammen. En het idee bij golf is dat om dat juist niet te willen. Ik bedoel, hoe minder hard je tegen het balletje aanramt, hoe verder de bal gaat. Maar er zit in mijn systeem, dat is gewoon dan opgefokt, die wil dat gewoon. En dan heb je in combinatie met wedstrijdspanning en de uitdagingen waar je balletje ligt of je over een bunker moet of wat dan ook, dan kan het best wel wat stress in je lichaam zitten. Als onderdeel van mijn pre-shot routine gebruik ik eigenlijk dezelfde ademhalingstechnieken als die ik gebruik, die ik heb geleerd bij de HeartMath-methode voor de hartslagvariabiliteit. Dus dan denk ik gewoon aan iets leuks en dan denk ik eraan dat ik door mijn hart ademhaal naar mijn buik en ook weer door mijn hart weer uitadem. En dan merk ik instant een totaal andere spanning in mijn lichaam. Weet je, dan voelen mijn schouders losser, mijn armen voelen losser. En sta ik heel anders achter die bal dan zonder. Dus
daar ben je zeker niet de enige in die dit in het golf gebruikt. Want Tiger Woods is een groot voorbeeld ook hiervan. Die meditatie en ademhaling gebruikt om beter te golfen. Ja. Maar wat ik, een van de dingen die jij nu zegt, is met die hartademhaling. En dat is misschien iets wat mensen een beetje ingewikkeld vinden. Van, okay, hoe kun je nou door je hart ademhalen?
Ja.
En via je buik? Ik snap het niet. Dat had ik in het begin ook. Ja. En misschien een handige tip daarvoor is dat je, want je, het gaat niet om dat je daadwerkelijk, maar je kan ook niet door je hart ademhalen. Nee, je hebt longen, daar adem je mee, dat snappen we. Maar om te visualiseren alsof de ademhaling via, dat werkt in ieder geval voor mij veel beter, alsof je een rietje hebt wat in je hart of in je buik zit. En dat je dan visualiseert dat de ademhaling via dat rietje je hart binnenstroomt.
Okay.
Dat werkte voor mij, werkte een stuk beter, waardoor ik ineens kon voelen van, oh, wacht even, dit is misschien wat ze bedoelen met door je hart ademhalen. Nee.
Ja, ik, omdat ik dat nu natuurlijk al bijna 20 jaar doe, gaat het vanzelf. Maar is het wel zo dat ik echt daadwerkelijk denk, voel, dat het door mijn hart gaat. Dus bij mij gewoon het visualiseren dat die luchtstroom die naar binnen gaat, dat die door mijn hart heen gaat. Dat werkt voor mij gewoon heel, heel makkelijk. En voor de mensen die denken van, joh, ik golf niet, dus wat heb ik eraan? Het is ook een waanzinnig goede tool voor bijvoorbeeld als je een presentatie moet geven op je werk. En je hebt wat stress en er zitten misschien 200 man zitten naar je te kijken. En heel veel mensen hebben toch ergens wel een beetje last van podiumangst. En ik ben gewoon de minuten voordat ik het toneel op moet, ben ik gewoon bezig om die ademhaling gewoon heel bewust te krijgen. En dan, dat is wel grappig, als je dan, zeker als er gewoon heel veel mensen in de zaal zitten, het is een belangrijk onderwerp, het is spannend, belangrijk voor je reputatie, noem het allemaal maar op. Ja, dan gaat mijn hartslag echt wel omhoog. En het grappige is dan dat ik die ademhalingsoefening kan doen, terwijl ondertussen mijn hart heel hard tekeer gaat. En het grappige is dan dat je denkt van, joh, maar ik word nu helemaal niet rustiger, want mijn hart gaat gewoon tekeer. Maar je kunt dus het tekeer gaan van je hart blijkbaar combineren met een soort rust die je creëert door middel van die techniek. Waardoor je adem dus niet hoog zit, want dat is natuurlijk gewoon waar de meeste mensen dan bang voor zijn als ze het podium op moeten. Dat die adem hoog zit en dat je dan niet goed uit je woorden kan komen. Hè? Dat je dan denkt van, fuck, nu horen ze dat ik gewoon zenuwachtig ben. En dan word je nog zenuwachtiger van. Maar het is heel effectief om die ademhaling dus naar beneden te krijgen. Waardoor je kunt voorkomen dat je die dichtgeknepen keel.
Ja. Die wij gelukkig niet meer hebben voor een podcast. Maar ja. ik weet precies wat je bedoelt. Maar dat is inderdaad, voor mij ook echt een waanzinnig belangrijke tool als je dat soort speeches of dergelijke moest geven. Ja,
ja, en dus voor de mensen die dat gaan proberen, ook al heb je een hartslag die gewoon als een gek tekeer gaat, het helpt nog steeds om die techniek toe te passen. En het maakt echt een groot verschil.
Ja, maar het is ook zeg maar ongeveer de enige tools die we hebben om met ons bewuste aandacht ons parasympathische of ons autonome zenuwstelsel te kunnen beïnvloeden. Want ons autonome zenuwstelsel, dat werkt gewoon onafhankelijk van wat wij denken. Onze hartslag, ja. Onze temperatuur, die wordt door het autonome zenuwstelsel wordt geregeld. En dus er zijn gewoon dus mensen die door middel van, en eigenlijk kan iedereen het, hè? Door middel van je ademhaling heb je invloed op jouw parasympathische zenuwstelsel en geef je dus een signaal aan het brein van, door langzamer adem te halen, jongens, er is helemaal niks aan de hand. We kunnen gewoon ook een beetje rustig blijven in het hoofd, want blijkbaar is de ademhaling nog heel erg laag. Het hart klopt dan misschien wel in de keel, maar er is eigenlijk nog niet heel veel aan de hand. En dat is een fascinerende tool die wij als mens bewust hebben. En ja, geen enkel dier op de wereld kan dit. Dus ik denk dat we wat wilde jij zeggen, Eduard?
Ja, ik heb een beetje verbindingsproblemen. Dus zeg maar, het laatste deel van jouw betoog, wat waarschijnlijk heel interessant was, heb ik niet zo goed meegekregen.
Nou, de luisteraar heeft het wel gehoord. En ja, het is, we doen dit toch voor hun, hè? Edward is misschien... Hou jij je adem nu? Ben je nu je adem aan het inhouden, Edward?
Ik krijg nu acute stress dat deze hele podcast... dat het gewoon de lucht in schiet vanwege de wifi-connectie die...
Gewoon rustig ademhalen. Gewoon weer eventjes rustig door je buik ademhalen, door je hart heen.
Weet je wat ook zo is, Govert, is dat je met je ademhaling ook een andere impact kunt hebben op je gezelschap. Dus en ik denk dat het woord charisma, dat dat verkeerd is, maar je presence of zoiets, hè, dus van hoe je erbij zit, neemt in effectiviteit toe. Op het moment dat je je ademhalingstechnieken gebruikt om tot rust te komen en er te zijn. En dat heeft een significante impact op de aanwezigen in de vergadering of wat dan ook. Van de manier waarop jij zit, dat kun je beïnvloeden met je ademhaling.
Oké, ja, dat doet me denken aan... ik denk dat zou wel eens te maken kunnen hebben met dat mensen natuurlijk geneigd zijn om gedrag van elkaar te spiegelen. En dat als wij dus met iemand in een ruimte zitten, dat we eigenlijk ook de manier van ademhalen misschien wel overnemen. Of de manier van praten, die nemen we ook van elkaar over. En als wij tijdens het praten rustig blijven en rustig adem blijven halen, dan zijn mensen ook geneigd om dat te doen. Ik weet bijvoorbeeld wel dat als ik iemand zo snel hoor praten en bijna zelf naar lucht hoor happen, dat ik zelf, dan voel ik in mijn lijf dat ik ook niet relaxed daar zit. En dan heb ik bijna ook, ben ik bijna ook mijn ademhalen aan het inhouden van... of als je een film kijkt, als je een film kijkt waarbij iemand stikt of dat die onder water zit, dat je, en waar die niet uitkomt, dan voel je bijna jezelf ook al knijpen in je longen van, oh nee, wat gaat er gebeuren? Dus ik denk dat we het spiegelen, dat we het op een bepaalde manier spiegelen. En dat als jij er dus heel bewust mee bezig bent, dat je dat bij andere mensen ook kan beïnvloeden.
Ja, en ik denk dat zeg maar, als jij ontspannen aan tafel zit, dat je en gebruik maakt van die buikademhaling om die rust te creëren en er te zijn, dat ook de anderen een soort vertrouwen geeft. Van oké, daar zit iemand met zelfvertrouwen, relaxed, ontspannen. En dat straalt weer positief af op jouw effectiviteit tijdens zo'n meeting.
Ja, nou, dat is ook dat is dan je uitstraling inderdaad. Die is natuurlijk ook voelbaar.
Ja.
Maar het gaat er dus wel om dat je je kan dit gedrag natuurlijk allemaal bewust doen. En dus je kan bewust je ademhaling naar beneden brengen. Maar eigenlijk wil je dat dit ook gewoon onbewust goed gaat. En dat je zelfs tijdens je slaap een rustige, relaxte ademhaling hebt. Want een van de dingen die je bijvoorbeeld in je Oura-ring kan aflezen, is de ademhalingsfrequentie. En we weten dat wanneer je ademhalingsfrequentie omhoog gaat, dat dat gelieerd is aan stress. En je kan deze cijfers nazoeken op internet. Maar ik geloof dat als je tussen de 14 en de 17 ademhalingen per minuut zit, dat het al geassocieerd wordt met stress. En boven de 17 wordt echt al gezien als van oké, dit is niet goed. Hier is misschien wat aan de hand. Dus dit zou je ook weer als een marker kunnen nemen, waar je 's ochtends naar kijkt op het moment dat je wakker wordt en ziet, hey, hoeveel ademhalingen heb ik per minuut vannacht gedaan. En kan je dus jezelf gaan trainen om gedurende de dag wat minder vaak adem te halen.
Maar wat is een tool, een techniek, een methode om die frequentie in de nacht, want je bent tenslotte aan het slapen, om die omlaag te brengen? Heb jij daar ervaring mee met interventies die daar een positieve impact op hebben?
Ja, het enige wat ik me zou kunnen bedenken, dat, en dat wat voor mensen echt kan helpen, is om gedurende de dag een timertje te zetten. Om de zoveel tijd even in te checken van, hey, hoeveel ben ik nu aan het ademhalen? En dat je gewoon stelselmatig je ademhalingsfrequentie omlaag brengt door dieper te gaan uitademen en langer te gaan uitademen. En die uitademing, die wordt geassocieerd met de activatie van het parasympathische zenuwstelsel. En de inademing wordt geassocieerd met het sympathische. Dus je wordt rustiger op het moment dat je uitademt. Je hartslag daalt ook op het moment dat je uitademt een klein beetje. En op het moment dat je inademt, stijgt die een beetje. Dus daaraan wordt ook die heart rate variability is heel direct gekoppeld aan je ademhaling en je ademhalingsfrequentie. Als het niet te ingewikkeld wordt nu voor de luisteraar.
Maar jij denkt dus dat als je oefent overdag met het verlagen van je frequentie, dat effect ook doorsijpelt in de nacht?
Ja, ik denk het wel. Dus dat zie je namelijk. Dat zie ik namelijk wel gebeuren als ik gewoon mezelf overdag steeds rustiger maak. Dat die ademhalingsfrequentie gedurende de nacht ook rustig is. Maar dit is echt iets waarvan ik denk, ja, dit moeten biohackers zelf gaan testen. Ik weet wel dat duursport, waar we het dus in het begin over hadden, duursport zorgt er wel voor dat de zuurstofopname en de zuurstoftransport in het lichaam beter wordt, waardoor je dus niet zo vaak hoeft adem te halen. Zone 2 cardio, daar komt hij weer.
Dus, ik heb totaal niet gehoord wat je net al verteld hebt.
Dat geeft helemaal niet, Eduard. Want we zijn ook eigenlijk wel een beetje zo aan het einde van deze aflevering gekomen.
Ja, nou, ik zat nog wel even te denken van wat ik me nog kan voorstellen is dat als je mediteert voordat je gaat slapen. Of dat je zeg maar, rustgevende ademhaling oefeningen doet voordat je gaat slapen. Dat je stressniveau omlaag kan brengen. Waardoor je zo per definitie al met een lage frequentie de nacht ingaat. En je dat misschien makkelijker dan doorzet gedurende de nacht.
Dat zie je dus zeker. Maar dat gaat op een gegeven moment. Dus dan zie je ook dat als je dat doet, dat je hartslag eerder daalt gedurende de nacht. Maar op het moment dat je dan weer, dat je dan hebt, ofwel door een droom of door wat dan ook, begin je weer vanzelf op een gegeven moment weer sneller te ademen. En dan gaat je hartslag dus weer een beetje omhoog en dan gaat je ademhalingsfrequentie ook weer een beetje omhoog. Dus ik denk dat je het echt in je autonome zenuwstelsel erin moet bakken en drillen door oefeningen elke dag te doen. En dat dan pas echt gedurende de slaap je ademhalingsfrequentie omlaag gaat.
Oké. Okay. Ik denk dat inderdaad een goede afsluiter is.
Nou, ja, dan gaan we daar lekker mee afsluiten.
Ik zou nog wel heel graag de commercial erin willen gooien dat Noordcoat nu de ultieme omega-complex heeft gelanceerd. En ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat beter is dan welke visolie, krilolie je dan ook ever ooit op de markt zult vinden. Er is ook onderzoek dat de Calanus oil die hiervoor gebruikt wordt, dat is van plankton, leidt tot een hogere bloedwaardes van EPA en DHA dan visolie. Dus daar zit wel degelijk wat bewijsvoering achter. Erg sustainable. Wordt gemaakt van plankton en dat vernieuwt zichzelf in een jaar. Die hele populatie, dat is dat geen kans op overbevissing, geen zorgen daarover of andere vissen die mee worden gevangen. Dus dat ben ik erg
blij. Dat klinkt als een top biohack. Dat is niet alleen biohacken voor jezelf, maar ook voor de natuur. Misschien moeten we hier hele aflevering aan gaan wijden, Eduard.
Laten we het een keertje hebben over omega's en omega 3 en dergelijke. Ja. En de zinnen ervan. Ja. Gaan we doen. Ja. Talk.